Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Voordat je verder gaat luisteren, even dit. Ik ben Maria Punch en ik maak de podcast Woordwaarde over taal en communicatie. Nieuwsgierig? Je vindt Woordwaarde op bnr.nl, in de BNR-app en natuurlijk ook gewoon in je favoriete podcastplayer.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
Nummer 177.
Welkom Ben.
Ja, welkom Herbert. We zijn er weer. We hebben Martijn Koch als gast.
Ja, en we gaan het hebben over onderwijs in tijden van corona. En Martijn heeft allerlei leuke, interessante hoedanigheden die hem echt heel erg geschikt maken voor deze aflevering van De Technoloog. Hij werkt bij de TU Eindhoven als ontwerper onderwijsvernieuwing. Dat is één. Hij geeft informatica les op Mill Hill College. Dat is ook in Eindhoven, hè Martijn?
Nee, dat is in Goorle.
In Goorle, goed zo.
Ja.
Ook goed. En hij heeft kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus op drie manieren heeft hij nu te maken met de effecten op het onderwijs. Van wat
en ik heb nog in het HBO en in het MBO gewerkt. En ik heb daar nog wel wat connecties ook geraadpleegd. Dus
doe maar.
Ja.
Het kan niet op.
Het totale onderwijs komt hier aan bod.
Ja. Ja.
Mooi zo. En wat ook wel interessant is, jij hebt onszelf benaderd. Niet met de vraag, mag ik alsjeblieft in de technoloog? Maar gewoon, jij stuurde een mail met een overzicht van jouw ervaringen, hè, op verschillende van deze terreinen. Meer om ons op ideeën te brengen. Nou, dat deed je dus. En toen dachten we, ja, wie kunnen we hier beter gewoon over vragen om te komen praten dan Martijn zelf. Dus dat hebben we gedaan en hier zitten we dan. Ja. Iedereen op zijn eigen plek, want wij hebben natuurlijk ook de gevolgen van de coronacrisis. En wij zitten allemaal vanuit huis deze podcast op te nemen. Met mogelijke gevolgen voor, die Riedel kennen de luisteraars ook wel, voor de geluidskwaliteit. Maar we nemen allemaal lokale op. Mixen dat achteraf en hopelijk geeft het dan een geluidskwaliteit die in de buurt komt van wat de luisteraars van ons gewend zijn. Goed zo.
Okay.
Martijn, laten we van onderaf beginnen. Die basisschoolkinderen van jou, hoe vinden die het deze dagen om thuis te zijn en thuis te leren en dat soort dingen?
Ja, ze zijn er op dit moment wel een beetje klaar mee.
Twee zoontjes, hè? Groep 4 en groep 6.
Ja, klopt. Dus 7 en 9. En ze snakken naar de vakantie. Dus het was vandaag echt. Moest met heel veel overredingskracht moest ik ze vanmorgen nog brengen. Maar dat is gelukt. En
ja,
het is.
Wat
is onwennig?
Thuis? Ja, onwennig zeker. Hoe
nou ja, thuis. Dan? Omdat mijn vrouw in de zorg werkt en ik in het onderwijs zijn wij dus cruciaal beroep.
Ja, nee,
en
zeker.
In die hoedanigheid mogen ze dus naar school.
Ja, als bij wijze van opvang.
Ja, en dat blijkt dus ook best wel echt opvang te zijn. Dus als ze op school zijn, dan is de docent via de laptop met ze in contact. En daaromheen is het meer een soort toezicht. En ze gaan wel wat meer met het mooi weer naar buiten spelen. Dat gelukkig wel. Dus ze krijgen nu ongeveer 2 uur buitenspeeltijd op een dag in plaats van de gebruikelijke 1 uur.
Oké, okay,
dus,
dat is cool.
Dus dat is wel prettig. Maar dat ze er echt blij van worden, nee.
Nee. Maar ze hebben dus minder bemoeienis van de leraar dan ze vroeger hadden. Leren ze nu heel erg zelfstandig werken bijvoorbeeld?
De jongste die is thuis is die heel erg in de strijd met ons. En op school is die normaal gesproken poeslief. Dus die juf heeft ook gezegd van, nou, je hebt zo hard gewerkt dit jaar. Doe maar lekker rustig aan. Ik vind het allemaal wel goed. Dus die wil gewoon nu lekker spelen. En ja, dat is een beetje afstemmen met de rest van zijn klasgenoten, waar het nog wel wat moet gebeuren. Dus die vindt dat dan een beetje moeilijk. Want dan wil hij gewoon lekker veel dingen gewoon bouwen, buitenspelen en dat soort zaken.
Ja.
Voor hem is het niet zo leuk. Die oudste, die is juist, die zit op een school voor hoogbegaafdheid. Dus die pakken normaal best wel flink ook aan. Echt anders dan regulier onderwijs. Daarom moest hij daar ook echt weg. Werd hij niet genoeg uitgedaagd. Die is heel erg gedreven. Die wil echt al zijn taken halen. En we merkten wel dat hij met veel stress thuis kwam, omdat hij dan toch de hele dag achter de laptop zit. En dan is die 's avonds echt wel helemaal gaar. En toen hebben we met de juf geprobeerd om dan wat minder te laten doen. Maar daar is hij dan zelf te streng naar zichzelf en dat wil hij toch allemaal doen. Dus dat lukt op zich best aardig. Dus hij doet gewoon keurig wat van hem wordt gevraagd. En die werken eigenlijk heel erg volgens het standaard stramien.
Ja.
Dezelfde taken, daar is eigenlijk niks in aangepast. Alleen alles staat dus nu in de Google Classroom. En
komen we nog over te spreken.
Ik wil eerst even vragen, kan je dus dat hele lesmethode kan helemaal digitaal? En dat kon ook al, of is dat nieuw gemaakt?
Er zijn twee dingen. Aan de ene kant heb je dingen met werkboekjes. Nou, daar is gewoon heel plat gezegd, zeg maar, zijn die werkboekjes gescand en die sta ik hier als vader thuis te printen. Dus moest ook ineens een printer kopen. Daarvoor probeerde ik alles zonder papier te doen, maar dat moest dus.
Je moet weigeren gewoon.
Dus ik heb nog voorgesteld van mogen die boekjes niet gewoon komen ophalen, want die liggen ook in de klas, maar dat was te ingewikkeld. En dan heb je een aantal dingen die doen ze met een online methode. En dan hebben we het over twee methodes eigenlijk. Die hebben ze wel. De oudste als de jongste hebben dat. En dat is Ginzy en Snapit. En dat zijn eigenlijk digitale leeromgevingen waarin je dus kunt differentiëren en op niveau laten werken. En dat is een platform wat op zich wel interessante kant heeft. Ja, dat is al best wel een tijd. Dus
maar was
de
het
vraag
hobby
van jou
of was het echt was het meer hobby of echt gebruik? Want ik ben.
Nee.
Wat was het?
Dat is al een aantal jaren in het basisonderwijs uitgebreid in gebruik.
Oké.
En dat is ook wel een eerste interessante technische kant, zeg maar, om te belichten. Want het is wel leuk waarom dat is aangeschaft, de scholen, en waarom het op zich in de basis wel werkt.
Vertel, want ik ben er gisteren naartoe gegaan, ik heb een accountje aangemaakt, maar alles was gelokt, want je moet natuurlijk van een juf moet je een code hebben, had ik niet.
Ja.
Maar ik dacht even checken en ik zat meer te kijken, ik heb even op Crunchbase gekeken welke investeerders erachter zitten, hoeveel belangen er zijn om dat te pushen in de markt, hoeveel geld ermee moet worden verdiend, hoeveel data er moet worden verzameld, zodat je in de hersenen van de kinderen kan komen, zodat je brave belastingbetalers van ze kan maken, wat natuurlijk uiteindelijk het grote doel is. Dus ik was meer daarmee bezig dan hoeveel 6 keer 8 gedeeld door 4 is. Maar goed.
Ja. Nou, als je nadenkt over de basisschool, dan is het natuurlijk het enige schooltype eigenlijk in Nederland waar iedereen van elk niveau bij elkaar zit. Nou, we hebben al gemerkt met onze oudste, die dus gewoon echt boven de 130 qua IQ zat, die liep daarin vast. Dus het werkt niet helemaal, alle niveaus bij elkaar in Nederland. Maar dat wordt zo goed mogelijk geprobeerd. En een van de gedachten van zo'n programma als Ginzy of Snapit is dus dat die leerlingen op hun eigen niveau kunnen doorwerken. Er gebeuren wel interessante dingen, want ik moest even trekken aan mijn zoontje, de jongste, want die wilde niet dat ik ging inloggen op zijn account en mee ging kijken. Omdat ze dus heel vaak spelletjes gaan doen, daar kom ik zo nog even terug. Maar toen hij dus liet zien van wat hij dan als serieus werk daarop doet, merkte ik van, hey, hij heeft best wel interesse in de ruimtelijk-visuele opgaven. Met name in het rekendomein. Hij zegt van, ja, papa, die vind ik leuk en ben ik al heel ver in. En als het goed is, kan dus een juf aan de achterkant zien van, hey, hij is ver ontwikkeld in dat segment. En daar zou je dan als docent iets mee kunnen doen. Mm-hmm. Die vraag heb ik nog niet terug kunnen geven, want ik ben gisteren eigenlijk pas daarin gedoken van wat is er allemaal op te halen. Maar ik heb me niet aan zijn docent gevraagd van, doe je daar nou iets mee? Maar vanuit mijn eigen docentschap zou ik me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld praktische opdracht in de klas daar wel iets mee kunt doen met die informatie.
Je hebt het over Snapit nu of over Ginzy?
Nee, over Ginzy.
Dus
stel dat je ziet van iemand die leert heel ruimtelijk visueel.
Ja.
Of die laat bijvoorbeeld, hij is bijvoorbeeld spelling vindt hij niet leuk. Nou, dat ligt vooral veel open. Mm-hmm. Dus ik kan me wel voorstellen dat voor een docent een handig gereedschap is om een beetje in beeld te krijgen van, hey, waar zitten nou de sterke kanten van leerlingen en waar hebben ze ondersteuning nodig? Dus in die hoedanigheid is het ook al zeker al een jaar of 5, denk ik, in gebruik in Nederland. Dat werkt denk ik wel. Ik kan me goed voorstellen dat als je zo'n klas hebt met allemaal verschillende niveaus, dat je met zo'n tool daar wel een beetje grip op krijgt.
Maar en jij schreef ons, er komen perverse prikkels bij te pas. Kun je daar eens iets over vertellen?
Ja, nou, dus er komen bij de, naar mijn idee, wat mindere kant van het verhaal. Dat is dat, dit pakket wordt heel vaak aangeboden aan scholen in combinatie met de hardware. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar als je op Ginzi kijkt of op CloudWise, dat is een Nederlands bedrijf, of op Snapit, dan zie je vaak dat ze de software aanbieden in combinatie met een Chromebook of met een iPad. En dan moet je ongeveer denken aan €100 per leerling per jaar. Nou, dat zijn natuurlijk bedragen, die zijn eigenlijk niks. Als je bedenkt dat als je gewoon een computer koopt, een beetje fatsoenlijker voor op een bureau in een klaslokaal, zoals bij mij in het ICT-lokaal, ja, dat kost gewoon €800-900 per systeem. Ja. En hier heb je eigenlijk voor €100 per jaar, en dat is dan een 4-jaar leasecontract, heb je dus voor €400 eigenlijk de levensduur van de machine, ja, heb je inclusief de leermethode. Ja. En dat wordt dan gekoppeld aan Google Classroom. Dus de netwerkfaciliteit is mee voorzien. Dus voor een basisschool die weinig mensen heeft, een kleine organisatie is, weinig geld heeft om eigen ICT-mensen in te schakelen, is dit natuurlijk gewoon een heel aantrekkelijke optie.
Ja, en Ben die suggereerde net met zijn vragen dat er hele complotten achter zitten.
Nee, dat is natuurlijk niet zo.
Je ziet wel dat Google bijvoorbeeld...
Ja.
Google is wel, die heeft wel ontdekt van, hey, die basisschool ligt nog open en daar moeten wij vol inzetten, want anders verliezen we het van Microsoft. Want die zit in alle vervolgonderwijs.
Dus geven ze hun Chromebooks ongeveer weg?
Dat denk ik, ja. Ja. En, maar er zit dus, een van de nadelen is dus, die dingen zijn heel klein. Ik zie ze echt, zeg maar, verkrampt achter een 11-inch schermpje zitten.
Oh?
Ja, want het zijn natuurlijk echt de kleinste van de kleinste laptops. En er zijn ook nog scholen die werken dan met van die goed, die hebben dan nog minder budget en die pakken dan zo'n goedkope tablet van 7 inch. Ja, dan is het helemaal behelpen natuurlijk.
Ja.
Maar werd dit in de pre-coronatijd ook gebruikt? Of hoeveel?
Ja, ja, dit is gewoon niet veranderd. Dus nu doen ze het vanuit thuis.
En toen vanaf school?
Ja, het enige verschil is, nou kunnen ze thuis op een desktop doen met een fatsoenlijk scherm. En dan doen ze het op school op zo'n mini-apparaatje op hun bureau.
En wat is de rol van CloudWise? Dat noemde je net.
CloudWise is volgens mij een partner in Nederland die echt direct het contact en de contracten met scholen maakt. Ginzi zit in New York volgens mij. Die hebben ook wel een Nederlands kantoor. Ja. Snapit is ook zoiets, die zit volgens mij in Utrecht. Dus dat zijn wat...
Ik zit nu op cloudwise.nl en ik vind het wel grappig. Dat is, weet je, deze website uses cookies, logisch. En dan is per default moet je de preferences, dus de marketing en de statistics uitzetten. En zij hadden ze per default aangezet. Dus ik vind altijd wel, dat vind ik altijd een mentaliteit dat ik denk van, hey, grappig. Dus dat viel me op. Oké, dus die zorgen dat, die maken die zorgen, zeg maar, de managed services voor de scholen. Daarvoor zorgen zij, denk ik.
Ja. Okay. Maar dus even terug naar dat leren van die kinderen van mij. Dus wat zij tegen mij zeggen is van oké, wij zijn op school. Dus even gewoon de pre-coronatijd. Mm-hmm. Zij zeggen van de taken die de juf zegt van die moet je doen. Ja, daar zijn we meestal in 5 tot 10 minuten mee klaar. En dan gaan we naar het tabblad spelletjes. En daar zitten dan een aantal educatieve games. Op zich kun je daar ook mee rekenen. Je kunt daar mee leren spellen. Maar het is duidelijk dan ondergeschikt aan time spent op de game, zeg maar. En
zie ze dan bijvoorbeeld... zag ik, dat vond ik leuk. Maar ik wil even een vraag. Want jij zegt, ze zijn na 15 minuten klaar. Ja, waarom? Omdat ze veel te weinig hoeven te doen. En voor bijvoorbeeld jouw zoon, ja, dat is veel te makkelijk. Dus die is in 5 minuten klaar. Andere leerlingen zijn in een uur klaar. Dus dan gaat het erom, wat doe je met die leerlingen die 3 kwartier niks te doen hebben? Die gaan spelletjes doen. Maar die kan je ook iets aanbieden wat uitdagend is, interessant, boeiend, waardoor ze doorgaan.
Ja, maar dat is dus denk ik in zo'n basisschoolklas lastig. Want dan gaat het ineens iets vragen van de docent. En dat gaat ineens jouw klasdynamiek in een meer reuring brengen, zeg maar. Terwijl zolang ze gewoon een half uur allemaal achter dat laptopje zitten, dan is het heel beheersbaar, denk ik. En ze kunnen moeilijk zeggen van oké, jullie zijn klaar, gaan we even buiten rennen op het schoolplein. wat je misschien zelfs wel zou willen. Zeker die jongste van mij, die is heel fysiek ingesteld. Ja, die heeft een aantal van die sommen ook snel door. En dan laat hem maar lekker rennen.
Of dat Ginzi is niet goed. Want kijk, jouw zoon is na 15 minuten klaar. Iemand anders na een uur. Maar hij kan ook moeilijk... Dus nu gaat hij naar het tabblad spelletjes. Maar hij kan ook dan verdiepende opdrachten moeten doen.
Ja, ja, dat is ook een ding wat ik merk wat lastig is bij Ginzi. Is als ze in de leeromgeving zitten waar ze dus eigenlijk zelf... allerlei leerwegen zelf kunnen kiezen. Dus ze kunnen challenges unlocken en dat soort zaken afhankelijk van wat ze gedaan hebben. Dus dan komen ze steeds verder. Maar daar zitten twee problemen aan. De ene is, ze moeten niks. Dus het is best wel vrijblijvend. Mm-hmm. En het tweede is, het is te veel. Dus als je het opent, dan zie je ongeveer 30 verschillende soorten opdrachten. En dan ook nog eens op allerlei niveaus. En ja, ik heb er een paar schermshots van gemaakt. Maar dan zie je dus dat ze dus allemaal van die percentagewieltjes op hun scherm zitten. De ene staat op 6%, de andere op 8%. Ja, dat stimuleert niet om op eentje aan de slag te gaan. Dat is zo'n brei van allerlei kleine beetjes.
Ja, maar Martijn, voor mij heb je nu een cruciale te pakken. Twee elementen. En jij doet een onderwijsvernieuwing, dus hier heb je oplossingen voor. Je moet niks. Dus, weet je, mensen leren als je niks moet, heb je een probleem. En twee, het is te veel. Ja. Maar dat zou Herbert herkennen, dat herken ik als ik gewoon aan het studeren ben. Weet je, denk, ja, het moet niet. Ik vind het leuk om te lezen, het hoeft niet. Maar dat dan verdiep je niet echt. En ten tweede, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet waar ik moet eindigen. Het is allemaal, ik heb zoveel boeken. Het is zo groot. Te veel. Ja. Hoe los je die twee elementen op?
Ja, dat is toch er een bepaalde moedkant aan brengen. Hè? Dus frictie is altijd goed om dingen te leren.
Ja, dat was een van de dingen die jij in jouw mail aan ons had gezet. Hè? Kinderen leren niet doorbijten met dit soort leermethodes.
Nee. En het is ook gewoon, het is zoveel waar je naartoe kan. Er zit ook niet een haalbaar doel bij of zo. Dus dat is natuurlijk ook lastig.
Je kunt hoe leer je dan wel doorbijten?
Die van mij die leren het ook op andere vlakken. Dus dat mm-hmm. gaan ze dan elders compenseren. Maar om het af te dwingen is denk ik toch... Ik denk altijd praktische opdrachten, dat gebruik ik zelf veel. Vind ik een heel fijn middel. Omdat ik echt wat langere tijd wat grotere dingen van ze kan vragen. Dus die met die kleintjes moeilijk. Ik sta ook bewust bovenbouw, VO, les te geven. Past iets meer bij mij, maar... Ja, bij die... Ik denk dat het al heel goed zou helpen als ze gewoon daar... Dat een juf of een meester gewoon één taak klaarzet. Waarvan ze echt zeggen van, nou, dit is op jouw niveau. En die moet je gewoon gaan maken. En dat het ook gewoon iets is waar ze een kwartier mee vol aan de slag kunnen. Ja.
En na het verplichte nummer zo'n game in kunnen wandelen, is dat misschien slecht? Die gamificatie maakt dat ze te makkelijk?
Nou ja, ik denk kijk, ik laat de kids in mijn klas ook wel eens de laatste 5 minuten op hun telefoon. Dat vinden ze dan ook leuk, maar dat is gewoon duidelijk. Dat is de laatste 5 minuten. Maar ik denk niet dat het zo moet zijn dat als je 30 minuten met de tablets hebt ingepland in de klas en ze zijn er 5 minuten klaar met het echte werk, dat het dan dus 25 minuten vrije blijheid wordt.
Ja.
Dus die balans, denk ik, is dan zoek.
Ja. Ja, en wat ik me nog afvroeg, want daar hadden we net ook een misverstand over. Nu in de coronatijd, jouw kinderen gaan naar school, gaan naar de opvang. Doe jij ook nog aan thuisonderwijs of hoef jij dat niet door de omstandigheden?
Wij brengen ze niet de hele week, gewoon omdat ze dat trekken ze eigenlijk niet. En dat betekent dus dat op de dagen dat ze thuis zijn, dan moet ik ze wel begeleiden inderdaad.
Ja, en dan ben ik geïnteresseerd in, wat doe jij thuis anders dan wat de school doet?
Nou ja, wat ik anders doe is dat als ik ze gewoon 's morgens inderdaad aan het werk zet, dan zijn ze over het algemeen voor de lunch met alles klaar. Mm-hmm. Dus ja, een dag is gewoon wat korter. En dan 's middags vliegen ze naar buiten of dan... Die oudste die is vooral heel erg bezig met muziek maken. Die houdt van GarageBand. Dus die is nu van alles aan het componeren. Oh ja. Die gaat dan dat soort dingen doen. Dus die leert ontzettend veel op dat vlak. Ja.
Ja.
En die jongste die heeft ontdekt dat hij zelf naar de Lidl kan fietsen nu. En ja, dat...
Dat is ook bijzonder.
Ja, dus die gaat...
Zo leren.
Die gaat daar van alles in uitproberen nu met een vriendje. Ja. En nou ja,
maar goed,
blijkt dus ineens op mijn bankafschrift dat ze 4 donuts hebben gekocht. Dat ze
heel goed. Ja. Dat is heel goed van ze. Oké, maar dat niks moeten is dus wel gewoon met een autoriteit dat je wel het gewoon dus verplicht. Of is sociale druk, heeft dat nog zin?
Ik weet niet of bij die kleintjes sociale druk echt werkt. Maar inderdaad, ik denk dat die gewoon een beetje autoriteit nodig hebben.
En, ja, autoriteit.
En dat gewoon inderdaad de goede opdrachten voor ze worden klaargezet op basis van... Ja, waar ze... Ja, dat is altijd, je hebt het over de zone van nabije ontwikkeling, hè, bij kinderen. Dus je wilt dat ze leren zeg maar iets wat net moeilijker is dan wat ze al kunnen. Maar niet te moeilijk.
Ja, ja.
Dus in de selectie van het werk wat ze moeten doen... Dat is natuurlijk wel echt een taak voor een docent. Om dat precies af te stemmen.
Ja, maar kan Ginzy daar niet bij helpen? Want Ginzy ziet alles wat je doet. Wat je niveau is, hoe snel je het doet.
Ja, dus ik denk dat Ginzy op de achtergrond... In backend zeg maar voor de docent daar heel veel informatie over geeft. Alleen als ik naar het frontend kijk... wat ziet mijn zoontje nou als die daarop inlogt... dan heb ik niet het gevoel dat daar enigszins... op maat gemaakte dwang wordt. Ja, je zou het ook kunnen prikkelen dat er zo van... nou, je kunt stikken verdienen als je nu de komende kwartieren... die 3 taken doet, want die passen echt bij jou. En dat is precies waar jij mee bezig moet zijn. Ja. Zo presenteert het programma zich niet.
Mm-hmm. Een van jouw klachten was tegenover ons... de scholen gaan vol in op het kopiëren van de schoolstructuur naar thuis.
Ja.
Vond ik wel klassiek.
Waar uitzicht dat? Hoe merk je dat?
Wat ik zeg bij de oudste, die krijgt dus gewoon exact dezelfde 25 taken die hij op school heeft, krijgt hij thuis mee. Terwijl hij denkt nu ook van, hey, ik kan thuis ook met andere dingen bezig zijn en daar kan ik ook leren. Ook is het zo dat als je in de klas zit, dan heeft die docent heeft natuurlijk een bepaalde dagstructuur met die kinderen, maar die zorgt er ook voor dat die dagstructuur wordt bewaakt.
Ja.
Als je thuis bent...
Je wrijft volgens mij een beetje langs je microfoon. Ik hoor wat bijgeluiden. Kun je oppassen dat de microfoon ongemoeid blijft? Heb ik het goed? Want misschien beschuldig ik je ten onrechte. Ja.
Oké, ja, het zou...
Ja, zo is netjes.
Oké.
Die schoolstructuur.
Die schoolstructuur is inderdaad... is niet altijd even makkelijk zelf te handhaven. Zeker als je als één ouder 2 kinderen met verschillende scholen... zoals wij hebben, parallel aan elkaar moet nabootsen. Ja. Dus dat is best wel pittig. En,
hoe zou dat anders moeten?
Ja, dat weet ik niet. Wat ik bij mijn klas heb gedaan... is dat ik ook de leerling heb gevraagd van... Ja, hoe ziet jouw situatie er thuis uit en op wat voor manier zou je thuis willen werken?
Ja.
Dus ik heb gewoon de eerste 2 weken eigenlijk vooral tijd genomen om ze dat te laten uitzoeken en mij te laten vertellen van, ja, wat kun je nu wel en niet doen thuis? En dan zie je hele grote verschillen. Dus
ja, dat door maakt de verschillende thuissituaties.
Ja.
Ja.
En,
maar dat kan schaalt, ik wel... dan maak je een soort privéonderwijs. Dat schaalt toch niet? Scholen zijn toch bedoeld om onderwijs wel te laten schalen?
Ja. Het ligt er ook een beetje aan hoe je het aanbiedt. Kijk, ik zit natuurlijk in bovenbouw VWO, HAVO. En de manier waarop ik mijn lessen geef zijn al heel zelfstandig. Dat ze eigen leerdoelen, eigen projecten kiezen.
Ja. En, dus dat lukt jou wel om leerlingen heel individueel te behandelen?
Ja, dus bij mij zijn ze eigenlijk allemaal bezig met wat ze zelf willen in de klas. Dat is af en toe wel voor mij soms een beetje een uitdaging om met name de ondersteuning van software en hardware goed erop af te stemmen. Mm-hmm. Soms een beetje rennen, maar dat gaat wel. En in dit geval is het dus gewoon zo dat de helft van de klas zegt van wij kunnen door waar we mee bezig waren. En de andere helft zegt van ja, maar wij waren bijvoorbeeld bezig met Arduino's op school. En die hebben we nu niet thuis. En dan ga ik kijken wat kunnen ze als alternatief gaan doen thuis. Dus ja maar natuurlijk op een basisschool is dat toch allemaal wat meer sturing nodig bij de kinderen. En ze hebben toch een wat meer generiek programma. Dus... ja.
Maar jouw aanpak, leerling vragen van ja, wat kun je thuis en wat wil je? Zou een basisschool dat ook kunnen doen? Dat is natuurlijk wat lastiger.
Nou, wat ik dus wel zie verschil tussen de twee scholen van mijn kinderen is dat de ene school zegt van nou, we proberen het zo strak mogelijk gelijk te trekken met de situatie op school.
Ja.
En bij de jongste is het gewoon zo dat de juf zegt van ja, je hebt al zoveel gedaan dit jaar en je zit gewoon goed op schema voor eindgroep 4. Ik maak me er allemaal niet zo heel erg druk om. Dat komt wel goed. Dus kijk maar gewoon wat je kunt doen. En ja, dus dat is ook een mogelijkheid. En wat, ja, dit is een school waar ze gewoon wat meer op de aansluiting bij de kinderen zoeken. Ze zeggen ook van we hebben de bibliotheek 1 dag in de week open. Kun je een boek komen lenen. Of ze sturen een envelop op met knutselspullen. Zodat je toch een werkje van moederdag thuis kunt maken. Zo. Dus dat soort dingetjes. Ja. Die kiezen gewoon een beetje wat relaxter aanpak. Vind ik ook wel leuk.
Ja, waar ik de hele tijd mee zit, Martijn. Ik heb de hele tijd het idee dat wat leerlingen moeten doen. Ik had een keer mijn overbuurvrouw die gaf Duits op een VWO. Ik zeg, oké, als je nu dat wat jij een leerling moet leren, derde klas. Leer het hele jaar aan Duits. Ik zeg, als je dat in 1 keer uitsmeert. Hoe lang ben je dan bezig? Ze zegt, dan ben je na 3 maanden klaar met ze. Dus... En ze heeft dus 9 maanden. En waarom? Ja, sociaal, spelen, een beetje, nou ja. Een beetje, ja. Dus, en dat vind ik, heb het idee nu met dat digitaal. Ja, joh, die opdrachten doe je in de ochtend een paar uur. En de ene doet er 4 uur over, de andere doet er een uur over. En voor de rest is het spelen. En het is fijner op school, want dan heb je een structuur. Want dan kan je met allemaal vriendjes spelen. En dat is voor het sociale aspect goed. En thuis is dat anders.
Ja.
Maar ja, het probleem op zich zie ik minder. Maar ja, ik kijk er waarschijnlijk overheen. Dus dan ga jij nu vertellen waar ik overheen kijk.
Nou, op zich denk ik dat het wel zo is. Alleen, ik moet ook niet vergeten dat we ieder jaar dit moment eigenlijk sowieso al hebben. Hè? Als je kijkt, we hebben nu 6 weken thuis zitten werken. Dat is precies zoveel als normaal de zomervakantie.
Ja, vakantie. Ja.
En als ik mijn kinderen na de zomervakantie terugkrijg in de klas... Ja, dan is er ook een hoop weggezakt. Maar er is ook een hoop nieuws voor in de plaats gekomen. Want ze zijn allerlei baantjes bezig geweest. Ze zijn weer allerlei landen hebben ze bezocht. Dus ja, het is een stuk slijt en een stuk wat anders komt er weer bij. En dat is een beetje wat er nu ook gebeurt. Het enige wat ik een beetje lastig vind is dat we bijvoorbeeld dadelijk gaan opstarten met de basisscholen weer. En bij ons is het zo dat de basisscholen in juni nog een vakantie hebben. En die voelt een beetje overbodig nu. Dat je denkt van,
ja,
is dat wel handig om daar die vakantie nou nog een keer te doen?
Er is ook sprake van om die over te slaan. Hè? Ik weet niet meer welke minister dat was die daarover begon. Maar ja. Het wordt wel gesuggereerd dat we die zomervakantie maar een keer niet moeten doen. Omdat we toch...
Nee, ik bedoel niet de grote zomervakantie, nee, maar de junivakantie.
Oh, is die er ook al? Dat heb ik
dat zijn van die kindvrije weken. Die zijn allemaal in het leven geroepen om die urennorm goed te krijgen in die basisscholen.
Oh ja.
Dus toen we naar die continu roosters zijn gegaan... en vrijdagmiddag toch maar naar school... zaten ze met wat veel uren. En hebben ze dus vaak... de ene heeft dan 12 juni nog een vakantie... en de andere 19 juni nog. Nou, dat is allemaal...
Ja.
Dus dat,
we hebben het nu over docenten. We hebben het over leerlingen. Ik wil het eigenlijk wel even over ouders hebben. Heb jij als docent... behalve met leerlingen ook veel contact met ouders... die nu thuis hun kinderen in het gareel moeten zien te houden?
Nou, ze zoeken mij in ieder geval... als zijn de docenten informatica niet op. Nou is het sowieso zo dat de informatica groep... is een groep die kiest bewust voor het vak. Hè, want het is geen verplicht vak.
Oh ja.
En... Ja, die zijn over het algemeen wel gemotiveerd. En de meeste daarvan die kunnen ook best wel goed doorwerken nu. Maar er zijn er een paar bij wie het toch wat lastiger is. Maar de ouders die komen niet op mij af.
Nee, die hebben ook niet per se dezelfde affiniteit met informatica als hun kinderen, stel ik me zo voor.
Nee, ik heb bijvoorbeeld wel, het was wel leuk, want ik heb in voorbereiding even op dit... gesprek heb ik nog contact gehad met onze ICT-systeembeheerder van het Mill Hill.
Ja.
En ik heb gevraagd van wat zijn nou bepaalde keuzes en afwegingen die jullie hebben gemaakt in voorbereiding op zeg maar het thuiswerken. Mm-hmm. En die heeft bijvoorbeeld wel gesprekken gehad via de mail met ouders die dingen gingen suggereren voor de school.
Mm-hmm.
En het was wel leuk om daar even inzage in te krijgen. Dat je denkt van, hé, oké, dit is...
Nou, vertel maar.
Ja.
Nou, er was dus, waren dus een aantal, tweetal ouders die in de ICT zitten. Die zaten dus van, ja, ik ga vooral aan de Microsoft Teams nu. En onze systeembeheerder, wij zijn een school die echt nog een goed geautieerde ICT-afdeling heeft.
Ja.
Die een vrij klassieke school eigenlijk. We hebben de leerlingen best wel veel papierwerken. En er zijn gewoon een aantal ICT-lokalen met computers. Eentje daarvan heb ik dus als informatica-lokaal ook. En er zijn wat laptopkarren. Maar in principe zijn leerlingen bij ons niet de hele dag met een device bezig of met hun eigen laptop. Ze zitten gewoon op bepaalde momenten zitten ze in een computerlokaal. En die ICT-dienst die is best wel flexibel. Dus als ik bepaalde software nodig heb, dan staat het een dag later op alle machines in mijn lokaal. Dat soort zaken kunnen ze allemaal heel snel regelen. Mm-hmm. De school die kiest ook voor een wat... Die heeft een beetje een kritische houding ten aanzien van alles wat maar vanuit Amerika zo maar deze kant op komt. Wil graag open source dingen gebruiken. Dus dat is, ik vind het dapper. Ik zie het ook wel echt als kwaliteit. Ja, maar je voelt ook wel dat er een bepaalde kwetsbaarheid of gevoeligheid mee om de hoek komt kijken. Dus,
Liep dat af met Teams? Want een collega van mij, die ging, zijn vrouw is docent. En die was eerst 3 dagen bezig om die school te helpen. En inderdaad, ze geeft nu les met Teams.
Ja.
Ja, ze hadden geen alternatief en dat was het makkelijkste. En dan, dan maar Teams.
Ja, wat onze school heeft gedaan is... wij werken met Moodle. Dat is een open source onderwijsomgeving... waarin je dus echt materiaal voor je vakken kunt klaarzetten. En er zitten echt heel veel modules in. Echt, ik heb ook in Teams ben ik ook ingedoken, maar... Bij Teams zijn bijna alle modules die erbij doet, die zijn van externe partijen. Dus als je bijvoorbeeld Slack integratie wil, dan zit je dus eigenlijk gewoon je Teams aan Slack te koppelen. Of als je, allemaal dat soort dingen. Trello of... En bij Moodle kun je ook allerlei modules inladen, maar die draaien gewoon mee op de server op school. En dus ik heb bijvoorbeeld een forum voor de leerlingen ingericht. Dat kon ik gewoon met een paar klikken doen om ze vragen te laten stellen en elkaar te laten beantwoorden. Maar zo heeft de school dus ook gekozen om Big Blue Button te installeren binnen Moodle. Dat is zeg maar de videoconferencing plugin.
Ja.
Maar we hadden dus het probleem dat de server dat eigenlijk niet aankomt. Want we hebben gewoon een eigen server draaien op de school. En wat de systeembeheerder dus heeft gedaan, hij heeft dus nu de hele mailserver dus wel extern bij Microsoft omgebracht.
Ja. Ja.
Zodat de videoconferencing binnen huis kan blijven draaien. En dat gaat goed.
Ja. En zo vermijden jullie om Zoom te moeten gebruiken bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Maar, dus we moeten dit in de show notes zetten. Weet je, Moodle en Big Blue Button. Want dat zijn dus tools die ik nog niet kende. Dan vind ik dat mooi. Merk je dat de gebruiksvriendelijkheid... Kijk, waarom was Zoom, hebben we 3 weken geleden even kort over gehad, zo immens populair? Het is alleen maar op gebruiksvriendelijkheid. Ja, en de security, dat is dan is van een tweede belang, want je moet zo snel mogelijk mensen aansluiten. Merk je dat de gebruiksvriendelijkheid van een Moodle, als je dat vergelijkt, of van een Big Blue Button, in vergelijking met een Teams of een Zoom, dat het minder is? Of merk je eigenlijk geen verschil?
En voor de videoconferencing merk ik eigenlijk geen verschil. Dat werkt gewoon goed.
Ja.
Kijk, wat een voordeel is, denk ik, van Teams, is dat het een platform is wat makkelijk integreert met de telefoon. En het is eigenlijk een beetje een soort AVG-vriendelijkere versie van WhatsApp. Dus heel veel leerlingen die doen een onderlinge communicatie via WhatsApp. Mm-hmm. En met Teams zou je dat zeg maar enigszins onder de vleugels kunnen doen van de onderwijsinstelling. Dus dat is, dat is denk ik waarom het wel aantrekkelijk is. En dat werkt gewoon best wel goed. Teams werkt ook op desktops goed, valt me op. Dat is bijvoorbeeld bij Google Classroom wat minder. Daar is iets meer de software alleen maar gemaakt voor... voor de iOS en Android devices of binnen Chrome als plugin.
Ja. Ja. Jij schreef ons toen je in de mail waar het allemaal mee begon, kort en goed, Google is evil. En nu noem je ook Microsoft. Ik vind wel interessant om meer te horen over hoe die vergelijking tussen Google en Microsoft, toch allebei, Microsoft is ook heel lang de evil empire geweest, hè? Hoe die vergelijking nou precies uitvalt en waarom in jouw ogen Google meer evil is dan Microsoft.
Ja, dus je ziet dat Microsoft al een aantal jaren een partij is voor onderwijspartijen om de mailserver aan te bieden. Dus dat is vrij logisch, hè? De Office 365 omgeving. Ja. En een belangrijk onderdeel van Microsoft's techniek is ADFS. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt.
Nee.
Dat is een platform voor centrale login. Dus ik heb zeg maar een mailadres van mijn school. En ik log in met een wachtwoord en een mailadres van mijn school. Maar daarmee ontsluit ADFS eigenlijk alle diensten die de school wil aanbieden. Dus bijvoorbeeld op de universiteit heb je de Canvas leeromgeving. Je hebt bijvoorbeeld het portaal voor medewerkers. Nou, van alles en nog wat. En dat wordt allemaal aan ADFS gekoppeld.
Ja, single sign-on.
Microsoft heeft daar een soort neutrale rol in. En als ik bij wijze van spreken inlog met ADFS op het Mail Hill College, dan kan ik daarna rustig naar Hotmail gaan en dan kan ik daar met mijn privé Hotmailadres inloggen. Dat zit elkaar niet in de weg. Mm-hmm. Nou, Google is daar heel anders in. Google heeft ook een soort single login, maar dan op alle Google-diensten. En wat dus nu gebeurt, is dat mijn kinderen, die hebben dus allebei die Google Classroom. Maar die krijgen daar ongevraagd, tenminste als ouders zou ik dat vreemd vinden, maar die hebben dus ineens, staat mijn computer nu op hun naam allemaal bij te houden welke video's ze bekijken op YouTube. Maar ze kunnen niet alleen op YouTube afspeellijsten maken en comments plaatsen met die schoollogin, maar ze kunnen ook bij wijze van spreken AdWords inkopen, in theorie.
Geweldig dit.
Ja, dus dat zit ineens allemaal open. Dus iedere site waar Google login op zit, staat nou ineens dat plaatje wat mijn zoontje als avatar heeft gekozen. Omdat hij daar even zijn school weer op heeft zitten doen. Dus al die computers hier, die staan ineens allemaal ingelogd op onze kinderen hun accounts.
Dat is best wel bizar.
Ja.
Ja.
Goed, zoals je al die Facebook-login had, weet je, we weten nu, je moet niet overal met Facebook inloggen. Dat doe je natuurlijk ook niet met Google. En ADFS, dat is voor Microsoft, die hebben dus dat apart gemaakt alleen voor de leeromgeving. Begrijp ik het zo goed?
Ja, dus je kiest echt als beheerder volgens mij van nou, die en die modules wil ik erbij ontsluiten. Dat is wat we als school ondersteunen en dat bieden we aan. En de rest is off-limit gewoon.
We kwamen hierop omdat jij aan het vertellen was over hoe jullie dat op school hadden geregeld met bijvoorbeeld videoconferencing, jullie eigen server en zo.
Ja.
Scholen zullen soms hier niet over nadenken, maar misschien soms ook wel. Hè, wat gaan we doen? En dan stel ik me voor dat als je voor de keuze staat, gaan we die videoconferencing zelf hosten. Ja, weet je, als je naar Zoom gaat of iets dergelijks, dan heb je zo'n hele server niet nodig. Dus ik kan me toch voorstellen dat de keus om dat zelf te hosten, dat is best wel een dure keus. Klopt dat?
Mijn systeembeheerder zegt dat het onder de streep allemaal te doen is. Kijk, de school kiest bij ons ook voor een andere inzet van de budgetten. Als ik even kijk naar die basisschool, €100 per device per jaar. Als wij €100 per leerling per jaar tellen, dan Wat denk ik Mail Hill daarmee doet, is dat ze gewoon zeggen van, we hebben voor 1 op de 3 leerlingen hebben een device, maar dat is gewoon een vaste computer met een goede server erbij.
Ja.
Dus daar is gewoon een andere keuze gemaakt. Als je kiest voor iedereen een device en alles in de cloud. Ja, op dit moment bieden Microsoft en Google alles gratis aan de scholen. Maar de vraag is, blijft dat zo?
Ja.
Er is nu een enorme strijd om die scholen te winnen. Je ziet Microsoft zit heel stevig in het HBO en het WO. Op het VO is het een beetje 50-50 schat ik. Dus er zijn scholen die ook met Chromebooks en dergelijke aan de slag zijn. En scholen die gewoon in de Microsoft-omgeving al zitten. Maar die basisschool is heel duidelijk een plek waar Google heel breed in zit. En ik denk dat zij erop uit zijn om dat uit te breiden naar hogere leeftijden toe. Mm-hmm. Ja. In de toekomst.
Get them while they're young.
Ja, dus je ziet gewoon heel duidelijk die tweestrijd tussen Microsoft en Google om die klaslokalen.
Ja, en jij vat dat op als een strijd om marktaandeel en het verdienmodel komt later wel.
Ja, wat dan een beetje aan de ene kant vreemd is. Kijk, bij Microsoft kun je nog voorstellen van oké, als we ze uiteindelijk aan de Office 365 krijgen, dat is ons melkkoetje, dan zitten ze goed.
Ja.
Bij Google, ja, volgens mij heb je ook wel een betaalde G Suite.
Ja, dat bestaat wel, ja, maar nog steeds 85% uit mijn hoofd nu is van de omzet advertenties. Dus.
Ja, dus ja.
Ja. Maar is dan de coronacrisis voor deze grote internetbedrijven een gigantische kans?
Nou, ik denk dat zij nu heel veel naar zich toe harken. En ja. Ik vind dat ook ergens wel beangstigend. Want een van de dingen ook die ik bijvoorbeeld vervelend vind aan Teams of aan Classroom is normaal gesproken heb je in de klas heb je een debat met je leerlingen. Je bent over dingen aan het spreken. Als er ongeventileerde meningen zijn, dan kun je daar als docent op reageren. Je kunt ze even op plek zetten. Je kunt
Je kunt het duiden.
Ja, je kunt het duiden. Op die virtuele omgeving is het zo van, het verbaasde mij al dat je kunt geen dingen intrekken. Dus bijvoorbeeld mijn zoontje die had een drol naar zijn juf gestuurd. Zo'n enorme, er zit zo'n hele sticker feest zit er onderin. Ja, ja, en die snapt niet dat misschien niet zo gepast is. Maar die kun je dus ook niet wissen. Dus,
eeuwig wordt hij daarmee geconfronteerd.
Ja. Dus, maar je kunt ook niks opschonen. Je kunt op die platforms als Teams en Google, ik kan niet zeggen als docent van, hey, deze discussie ontspoort. Ja. Ik gooi hem er even uit. Of die chat, die gaan we even modereren. Of van, hallo, wat zijn we hier aan het doen? Zullen we dit even splitsen in drie losse discussies?
Dat gaat niet.
Dat gaat niet.
Wauw.
En ja, bijvoorbeeld mijn eigen forum op Moodle, daar kan ik gewoon zeggen van, hey, oké, je bent nu iets aan het vragen bij een ander ding. Ik zet het even apart, want dat is een nieuwe vraag.
Dus dat is echt
vraag.
Een inhoudelijke reden om dat zelf te hosten en zelf te beheren.
Ja, dus ik merk wel, wij kunnen wat meer op de puntjes de dingen instellen. Maar dat is ook weer, ja, het hangt ook weer af van wat kan de docent wel of niet zelf oppakken daarin. Want ja, niet iedereen zal daar zin in hebben.
Ja.
Dus ik zeg eigenlijk van Classroom en Teams is als een soort gereedschapskist met een hamer en een waterpomptang. Daar kun je alles wel een beetje mee doen.
Ja.
Ik heb toch liever een gereedschapskist met de echte goede gereedschappen.
Met ook nog een pincet erbij, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
Ja, maar Martijn, wat je net vertelde vind ik onwijs interessant. Want dat hebben we echt een half jaar geleden of zo hadden we een podcast. Ik ben vergeten welke. Dat van, weet je, wat je in je hoofd hebt, dat mag iemand niet bijkomen. Want dat zijn nog ongefundamenteerde ideeën en gedachten. En dat moet beter uitgekristalliseerd worden. Maar niemand weet of dat zit in jouw hoofd. Je bespreekt het, de woorden vervliegen, ze zijn weg. En dan komt er een uitkomst uit. Als het digitaal is, blijft dat hangen. Waardoor mensen al, als het ongefundamenteerd is, gaan ze daar al op inhakken. Dan wil ik toch heel even kort terugkomen. Sorry Herbert, op de corona-app ontwikkeling met de Appathon. Ja. Je zag dus heel mooi afgelopen weekend, luisteren mensen later, dat, weet je, nu werd er al gehakt op een ontwikkelingsproces. Ja, weet je, daar kan je op hakken. Dus toen dacht ik van, ja, daar kunnen mensen niet mee omgaan. Want het is nog een ontwikkelingsproces. Dat kan soms beter niet openbaar zijn. En dat vind ik wel interessant dat je zegt. Dus je moet het wel met Moodle kan je het dus wel deleten. Dat is dus belangrijk. Kan je het echt helemaal deleten is een tweede. Maar dat ontwikkeling bij Teams en bij Google dus niet. Ja, dat is inderdaad nadelig.
Mm-hmm.
Boeiend. Oké. Mag ik even een vraag? Ja?
Ja, ga je gang, Ben.
Nou ja, ik heb heel erg van... Heb je nu het idee... Weet je, voor mij is het onderwijs, dat weet je inmiddels... Want die rant doe ik iedere keer als het over onderwijs... of over de gezondheidszorg gaat. Ik vind onderwijs veel te traag met hele digitalisering. En nu is heel veel teruggekomen. Ze moeten wel. Weet je, nu is, kan niet anders. Zie jij dat... Is dat goed opgepakt... Of heb je van, oh jee, dat is een zootje. Dat is vraag 1. Maar later doen we ook van, hoeveel gaat er blijven hangen? Maar dat doen we straks. Hoe zie je nu... Ik vind het heel fijn dat dit gebeurde. Klopt dat of niet?
Wat ik vooral fijn vind, is dat dit eigenlijk een... Het heeft mij eigenlijk een soort moment gegeven van, hey... Kijk nou eens even kritisch van waar zijn we met z'n allen mee bezig. Van wat zijn nou eigenlijk dingen die we best wel stom doen met elkaar. Of wat zijn dingen die we... Dus het geeft heel erg de ruimte even om afstand te nemen. En eens even een afstand te kijken van wat zijn we nou aan het doen.
Het opent het, ja.
Ja. Ja. Maar ja, of dat daarmee nu de inslag van het digitale leren. Of je dat meteen allemaal daar maar moet aanhouden en als... Daar heb ik wel twijfels bij. Maar er zitten wel goede kanten aan. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld vind ik zelf. Ik geef dus informatica vanaf VWO 3 tot VWO 6, HAVO 4 en 5. Mm-hmm. Een van de opdrachten die ze konden kiezen als alternatief voor wat ze in de klas aan het doen waren, was het maken van een simulatie van de verspreiding van het coronavirus.
Gaaf.
Dus dat is een beetje een soort uitgebreide versie van de Game of Life.
Ja, ja, ja. Ja.
Oh, leuk, ja.
Nou, en een van de leerdoelen die ik daaraan wilde hangen was objectgeoriënteerd programmeren. Mm-hmm. Nou, dat is voor sommigen is dat ingewikkeld. Wat ik nu heb gedaan is dat ik tegen mijn leerlingen, die heb ik gewoon 1 uur in de week, heb ik dan de hele klas. Ik heb tegen ze gezegd van, nou, ik ga donderdag om 11 uur ga ik objectgeoriënteerd programmeren voor degene uitleggen die die corona-simulatie willen maken. Ja. Nou, het gevolg is dus, ik had een groepje van, ik denk 10 leerlingen op de Big Blue Button zitten. En die kwamen dus van VWO 3 tot VWO 5. Ja, de examenklassen zijn inmiddels weg. Maar goed, en HAVO zat erbij. Dus zat van alles door elkaar. Met die Big Blue Button kan ik een verhaal vertellen. En ik kan er ook schetsjes bij maken op een whiteboard. En ik kan mijn screen sharen. Dus ze konden ook zien dat ik code aan het typen was. En kon ze meekijken. En toen dacht ik wel van, ja, dit is wel... iets wat heel goed werkt. Want ik kan nu eigenlijk zonder interruptie kan ik een verhaal vertellen. Dus ik heb geen ruis. De leerlingen die dit niet interessant vinden, die normaal wel in de klas zitten, die zijn even weg. Er is wel de mogelijkheid nog om vragen te stellen en interactie te hebben. Wat je weer niet hebt als je een videocollege opneemt. Dus ja, daar had ik bij zoiets van, hey, dit is eigenlijk best wel lekker. Want ik kan nu in 1 keer 3 jaargangen kan ik bestrijken. Precies degene bedienen die het nu nodig hebben. En dan denk je wel van, ja, hey, dit is iets... Dat zou ik wel een plek willen geven in het vaste curriculum en de manier van werken, zeg maar.
Ja, blijvend.
Ja, ja, ja.
Los van of dat virtueel moet, maar in ieder geval... Ja, dat je dus een flexibiliteit kunt inzetten door verschillende laagjaren te combineren, waardoor je echt ook goed die inhoud kunt overbrengen.
Ja. Even één detail. Martijn begint over die simulatie. Ben noemt Game of Life. De uitvinder van het Game of Life, weet je wel, die ruitjes...
Ja, dat is heel cru. Die is doodgegaan aan de
Die is pas overleden 11 april door de complicaties van corona.
Ja,
John
dus
Conway.
Ja, het was heel stom, want ik was dus dat aan het vertellen en ik liet de simulatie zien en toen zag ik dat nieuws voorbij komen. Ik denk, hey, dat lijkt eigenlijk daar heel erg op. Dus het was wel heel toevallig, ja.
Ja, ja, ja.
Ja.
Martijn, wat ik nog graag wil weten, want we hebben het vrij uitgebreid over basisscholen gehad, vrij uitgebreid over het voortgezet onderwijs. Je werkt ook aan de Technische Universiteit, dat hebben we allemaal aan het begin verteld. Heb jij ons verteld dat de TU eigenlijk van plan was om alle leren te laten plaatsvinden op de campus? En dat is nu bam doorkruist, want het moest opeens allemaal op afstand. Waarom was de TU Eindhoven opeens tegen leren op afstand? Want dat had toch de toekomst. En we gingen toch allemaal naar videocolleges kijken.
Ja, er is een visie 2030 op de universiteit. En ja, een van de belangrijkste dingen daarvan is eigenaarschap. Dat wordt ook een beetje gevoed vanuit de leertheorie. Het is natuurlijk een instituut wat ook een eigen docentopleiding heeft. Waar veel onderzoek wordt gedaan naar rendement van leren. En een van de belangrijkste onderzoekers op dat gebied, Ryan en Daisy, die hebben daar flinke voedingsbodem voor aangelegd met hun onderzoeken. En een van de dingen die zij stellen is dat leren het beste werkt als je zeg maar het hele spiegel, ik had hier opgeschreven. De autonomie, dus eigenaarschap moet goed aanwezig zijn. De verbondenheid is heel belangrijk. Dus de interactie tussen de studenten, maar ook met de experts. En die student die moet toch zijn eigen leerweg. En dat is ook gevoed vanuit het idee van, ja, wij hebben nu allemaal nog best wel zekerheid over van, oké, ik ga nu dit leren en als ik klaar ben, dan kan ik dat ook gaan doen. Maar dat gaat gewoon veranderen. Dus de universiteit wil ook van de studenten een houding hebben van, ja, dat ze veel meer nadenken over van, waar is op het moment dat ik nou klaar ben behoefte aan en hoe kan ik me daar flexibeler naar opstellen en nieuwe kansen aangrijpen.
Ja, maar als ik goed begrijp, heeft de praktijk dus geleerd of onderzoek heeft geleerd dat die interactie bij elkaar zijn, dat beter werkt als je ook inderdaad fysiek bij elkaar bent dan wanneer je online stof tot je neemt en online met elkaar het daarover hebt.
Ja, ja, en ook in de context van de leerstof, zeg maar. Dus bij wijze van spreken, een automonteur kan zijn vak het best leren in een garage. En, niet zeg maar achter een monitor.
Ja, en hoe heeft de Technische Universiteit daar dan op gereageerd? Nu iedereen moest thuis blijven en opeens moest je het omgekeerde gaan doen van wat je eigenlijk van plan was. Dus hoe is dat gegaan? Wat hebben ze, hoe hebben ze daarop gereageerd?
Nou ja, je ziet toch dat er vooral is gekeken van, ja, wij waren eigenlijk bezig met pilots. Hè? Dus dat was het idee om dingen te gaan uitproberen met een klein groepje los van de bestaande structuur. We wilden bijvoorbeeld een vak gaan doen in het Innovation Space. Dat is een grote open labruimte waar dus 70 studenten bij elkaar zouden kunnen werken met 3D-printers en maakapparatuur. En daar allerlei dingen kunnen gaan uitproberen. Korte ontwerpcycli laten maken met. Dat kan nu niet. Dus het vak was eigenlijk zeg maar nog steeds 90% op de traditionele manier. En dat wordt dus nu aangehouden. En dat moeten ze dus nu thuis gaan doen. Maar ja, dat is wel een puzzel. En je ziet dus dat examens worden dan gedigitaliseerd. Er wordt gekeken dus met die term proctoring, wat jullie niet zeiden, van hoe kan ik nou op afstand waarborgen dat er niemand aan mee zit te kijken.
Ja, ik zag op televisie studenten die moesten hun laptop, de camera van hun laptop laten rondkijken door hun kamer. Zodat we konden zien dat daar niet een behulpzame oom zat of zo.
Ja. Toen kreeg ik zelf ineens het idee van wat nou als er beneden iemand zit. Ik heb zelf Macs en heb je heel makkelijk met een remote desktop. Stel nou dat beneden een ouderejaars met remote desktop mijn machine overneemt.
Het is zo lekker als wat.
Ja, ik weet niet.
Nee, weet je niet? Nee, maar
ik weet niet of dat kan. Kijk, het zit binnen de Chrome browser. Dus, maar volgens mij de Chrome browser kan niet waarnemen of remote desktop van Apple actief is.
Nee, nee, maar goed. Dus, op deze manier examens afnemen, dat gaat toch niet werken? Dat is toch zo lekker als wat, lijkt mij. Iedereen kan daar trucjes voor bedenken.
Ja, ik heb zelf tijdens de leraaropleiding heb ik een examen op afstand moeten doen. En toen kregen we in de mail een opdracht om een essay te schrijven. En dan moest gewoon 3 uur later ingeleverd worden.
Mooi.
Ja.
Oké, okay. Je wil zeggen dat was best een goed idee. Dat was
dat werkte goed. Dat was met open boek, dus je mocht alle boeken erbij pakken die je wilde hebben.
Iedereen bellen die je wil. Ja, zorg maar dat je aan informatie komt en schrijf het maar op. Ja.
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 Ja. Okay. En dus dat is gewoon denk ik allemaal even vooruitgeschoven. 2030 is nog ver weg, dus dat kan nog best een beetje.
Dan is het vaccin er wel.
Ja.
Dus we hebben al lang weer de volgende pandemie, joh.
Ja, daarom.
Maar wat wel interessant is nu bij de universiteit, wat naar mijn idee niet helemaal uit de verf komt op dit moment, is ook weer dus dat debat. Dus waar heb je nog de ruimte dat die studenten echt even, even een goed robbertje kunnen discussiëren met elkaar?
Ja.
Is dat er wel?
Nou mogen we vanaf, we nemen dit op even voor de duidelijkheid, voor op 23 april. Het is nu 2 dagen bekend dat er weer naar school gegaan mag worden. Maar met allerlei ingewikkelde toeters en bellen, allerlei voorwaarden nog. Wat gaat er veranderen volgens jou op korte termijn?
In het primair onderwijs, dus voor mijn kinderen. Ja, die mogen dus nu, omdat we dan zelf in het onderwijs en de zorg zitten, mogen die naar school. En die zijn dus nu de hele dag op school. En die worden aangestuurd via de Google Classroom door een docent. Wat er voor hun gaat veranderen is dat zij straks de helft van de tijd waarschijnlijk officieel naar school mogen.
En ook weer omdat zij dan tegenkomen.
En dus klasgenoten tegenkomen, een halve klas.
Ja.
En dat zij dan die andere tijd waarschijnlijk ook nog op school blijven, maar dat ze dan weer afstandsonderwijs moeten gaan genieten. Maar ik weet nog niet precies hoe dat moet, want die juf of meester staat dan die andere helft te bedienen natuurlijk. Dus of ze dan een paar luizenmoeders invliegen om die dan maar te laten oppassen. Volgens mij is het best wel complex.
En ja, het moet weer allemaal opnieuw uitgevonden worden.
Ja, dus ik denk van ja, we hebben nu 6 weken, zijn we er een beetje in gezakt. We krijgen eigenlijk tot de zomervakantie waarschijnlijk weer 6 weken waar de kinderen ook weer aan moeten wennen.
Ja.
Dus voor het PO zie ik het best wel complex. Ik snap ook niet dat er dan niet wordt gezegd van die kinderen die zijn zo jong nog en die zijn zo interactief met elkaar. Zou het echt heel veel helpen om ze in een halve klas te bedienen? Dat weet ik niet. Ja, of de scholen moeten echt zeggen van ja, we bieden dan ook gewoon maar de helft van de lesstof aan en de rest zijn ze gewoon vrij en dan mogen ze ook gewoon echt spelen bij een dagopvang, zeg maar.
Jij bedoelt eigenlijk, je had ze net zo goed in de complete klas bij elkaar kunnen jagen. Wat maakt het nog uit?
Ja, zit daar nog echt winst in.
Epidemiologische voordelen, daar twijfel jij aan.
Ja.
Ja.
En op het VO, ja, daar zal het redelijk doorgaan zoals we nu bezig zijn. Want die blijven nog wat langer vanuit thuis werken.
Ja, ja, dat waren die oudere categorieën. Ja, goed. Ja, wat leren we nu over afstandsonderwijs dat we kunnen handhaven? Wat voor mooie dingen hebben we nu uitgevonden en wat blijkt niet te werken? Kun je daar iets van zeggen?
Nou, ik weet niet of er echt heel veel nieuwe dingen zijn uitgevonden nu.
Nee, maar er is wel geëxperimenteerd. Er zijn wel dingen gewoon gedaan en geprobeerd.
Ja, ik merk wel dat inderdaad, naar even mijn eigen ervaring van het wat verticale bedienen van verschillende niveaus, maar dan op inhoud. Ja, dat is denk ik wel echt iets om, om als winst te zien.
Ja, ja.
Het heeft mij in ieder geval heel veel ook opgeleverd om eens even goed mee te kijken van wat doen die kinderen nou? Hoe zit hun leeromgeving in elkaar? En dan zie je wel van, een goed ontworpen digitale omgeving kan wel helpen om bepaald leergedrag in kaart te brengen. Waardoor je denk ik beter maatwerk kunt bieden. Mm. En ik denk ook dat de winst van het digitaal werken kan zijn, is dat bijvoorbeeld mentoraatachtige functies. Mm-hmm. Want dat is nog een ding wat eigenlijk vandaag nog niet besproken is, maar ik denk dat het heel belangrijk is op dit moment om goed in beeld te hebben van welke leerlingen, studenten hebben nou moeite met deze situatie en hebben daar extra begeleiding voor nodig. En ik denk wel dat het digitaal werken dit makkelijker kan maken. Je kunt je agenda denk ik efficiënter indelen. Mijn vrouw die werkt in de zorg en die gaat bijvoorbeeld de gesprekken met de cliënten, die doet ze nou in het bos wandelend. Nou, dat zou je bij wijze van spreken ook kunnen doen met een mentorgesprek bij wijze van spreken. Dus je ziet daar dat digitale techniek echt voordelen biedt. En dat kan prettiger zijn dan in zo'n hokje op school. Iets wat wel weer een beetje risico is, is dat als je via videoconferencing met leerlingen aan de slag bent. Dus kijk, op school heb je natuurlijk altijd een soort sociale controle. Ik merk nu bijvoorbeeld dat ik soms in een virtuele klas wel eens een keer iemand van een andere klas heb die dan lol komt trappen en rare dingen komt posten of zo.
Ja, Zoom, dus bombing.
Ja, dat. Ja, in principe, het is heel onschuldig allemaal hoor. Maar ik bedoel, er zou ook wel echt meer misbruik van gemaakt kunnen worden.
Ja.
Dus ja, en normaal op school heb je natuurlijk, de klassen zijn altijd open. Je kan bij iedereen naar binnen kijken. Dus dat is iets wat je op thuisniveau niet helemaal kunt realiseren. Maar ja, ik zie wel echt positieve kanten aan een stukje persoonlijke begeleiding ook op dit moment.
Ja.
Als ze daar tijd voor hebben, hè? Dus dat is de vraag. Hebben de docenten in al het omzetten daar nog genoeg tijd voor? Maar het zou wel kunnen, denk ik.
Dus Martijn, hartstikke bedankt.
Martijn Koch, verbonden aan de TU Eindhoven en aan het Mil-Heel College in Goorla. Nee, wacht even. Ja, in Goorla was dat. En vader van 2 basisschoolkinderen. Dankjewel voor je ervaringen met het thuisonderwijs in de coronatijd. En wellicht tot de volgende keer.
Oké, dankjewel.
Tot de volgende technoloog.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.